Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van ICAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI en de Nederlandse AI-coalitie. Waarin ik kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek met als rode draad de vraag. Waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens.
Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.
Gast vandaag is programmadirecteur AI bij TNO en hij is voorzitter van de werkgroep Datadelen bij de Nederlandse AI-coalitie. Welkom, Frans van Etten.
Ja, dankjewel.
Frans, ik ben blij dat ik vandaag met jou praat. Ik wil meteen de olifant in de kamer benoemen, Datadelen. Ik moet bij dat verhaal heel erg denken aan heel lang geleden. Toen was ik betrokken bij een onderzoek van Annemieke Robeek. Waarbij onderzocht werd hoe ervoor gezorgd kan worden dat IT-consultants beter hun kennis zouden kunnen delen. Ik werkte toen nog bij een IT-dienstverlener. Hartstikke mooi onderzoek was dat. Maar de uitkomst was dat kenniswerkers helemaal geen kennis willen delen, omdat kennis hun belangrijkste asset was. Juist op die kennis konden ervaren consultants zich onderscheiden van de meer junior mensen. Geldt dat nou ook niet voor datadelen? Willen bedrijven die voorop lopen in AI hun data wel delen? Want dat is ook voor hen juist het middel waarmee ze zich in de wereld van AI van andere bedrijven kunnen onderscheiden.
Ja, dat is één manier van er naar kijken. Hè. Van data is macht, hè. Dus informatie wil je bijhouden.
Ja.
Maar tegelijkertijd weten we van AI dat AI is gewoon heel data-hongerig. Dus als je op een gegeven moment een applicatie bouwt voor het een of ander, dan, en er zit machine learning onder, dan wil je data hebben. En die data die kan overal staan. Die kan in je eigen organisatie staan waar je direct toegang toe hebt, maar het kan ook bij anderen staan. En dan moet je dus een methode vinden om die data naar je toe te halen of daarop je AI-algoritme te laten trainen. Mm-hmm. Ja, dan moet je met partijen kijken hoe ga je dat dan doen. En er zijn hele goede use cases waar je met elkaar dat kan organiseren en de belangen dan ook in elkaars verlengde liggen. Dus dan kan je dat organiseren.
Oké, dus jij herkent niet dat beeld van bedrijven die zeggen van dit is mijn data en die wil ik juist helemaal niet delen.
Ja, natuurlijk wel. Nee, je hebt altijd wel... Zeg maar, voor een heel belangrijk gedeelte is data van de organisatie of van de persoon zelf. En er moet een hele duidelijke reden zijn waarom je daar met elkaar iets wil leren, iets samen wil organiseren. Maar die use cases zijn er. Misschien moet ik gewoon even een paar voorbeelden geven dat je denkt, oké, dan gaat het leven.
Nou, noem maar eens een.
Laat eentje uit de publieke sector, waar we allemaal wat aan hebben. En dan pak ik er eentje uit de business, als je het goed vindt.
Ja.
Publieke sector, laten we even denken aan oncologie. Niet een heel fijn onderwerp, maar toch even.
Ja.
Dus doktoren, oncologen die op een gegeven moment van een bepaalde persoon willen analyseren van moet ik daar een operatie op uitvoeren of niet. Dan worden daar MRI-scans op gemaakt en dan zien ze, oké, ja of nee, ik moet hier iets mee, een tumor of zo die zich ontwikkelt. Heb je AI-algoritmes tegenwoordig voor. Die kunnen je helpen als arts om te kijken van zal ik het wel doen of zal ik het niet doen. En die AI-algoritmes die zijn vaak beter dan de analyses die de artsen zelf kunnen maken.
Ja.
Die algoritmes worden getraind met data. En hoe meer data, hoe sterker dat of hoe beter dat algoritme kan voorspellen of er al of niets moet gebeuren. Nou, dan kan die data kan overal staan. Hier in Nederland bijvoorbeeld, bij allerlei verschillende universitair medisch centra. Dus probeer je dat algoritme te laten leren op, weet ik veel, 7 of 8 van die medisch centra. Hoe meer, hoe beter in dit geval. En daar is dus een belang, want er zijn heel veel artsen die dit moeten doen. Er zijn ook die universiteiten medisch centra, die hebben daar het belang bij. Want die willen ook een patiënt goed helpen en een artsen goed ondersteunen. Dus daar is meer is beter en het helpt elkaar. Dus daar heb je een gedeeld belang. Nou, dat is even die publieke...
Ja, dit is de makkelijke, hè? Want hier zegt niemand nee tegen.
Nee, maar zo zijn er best wel veel, hoor. Maar zeg maar een tweede, die zit hem in de industriële tak. In supply chains zijn we van elkaar afhankelijk. En dat wil je met elkaar optimaliseren. En stel dat we... Laten we even kijken, ASML. Die heeft een enorme lijst aan allerlei suppliers die uiteindelijk leiden tot die ongelooflijk ingewikkelde apparaten die ze maken. Die apparaten die veranderen ook over tijd. Die wat we nu bouwen en over een jaar is weer anders. Dus er zit in die supply chain zit een enorme hoeveelheid informatie die verspreid, die gedeeld moet worden in die hele supply chain.
Ja.
En ja, daar is iedereen bij geholpen als het daar helder is dat ASML zegt, nou, dit is het wat we willen engineeren. Dit is wat we willen bouwen. Ik heb van jou dit, ik heb van jou dat, ik heb van jou zus en zo nodig. En dat dat helemaal door die chain heen loopt, totdat uiteindelijk de leverancier van de schroefjes en de moertjes het ook weet. En dus daar zie je dat gedeelde belang zit in die totale keten.
Nou, ja.
Dat kan je ook verlengen tot logistiek of tot automobielfabrikanten of wat dan ook. Daar is gedeelde informatie voor iedereen beter.
Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Nou de lastige. Mm-hmm. Want als ik kijk naar IK, naar al die IK labs, dat zijn allemaal grote bedrijven. Ja. Die doen allemaal heel leuk onderzoek. Mm-hmm. Soms zie je binnen die bedrijven dat de data delen binnen zo'n bedrijf wel eens lastig gaat. Maar dat valt over het algemeen wel op te lossen, naar mijn idee. Maar ik denk dat we op dit moment een beetje de stap aan het maken zijn naar dat we ook MKB willen, het hele MKB-segment willen aanhaken aan AI-onderzoek en AI-toepassingen. Mm-hmm. Daar wordt dat misschien toch wel meer een uitdaging. Want hoe gaan we er nou voor zorgen dat er wat kleinere AI-bedrijven, waar je wel heel graag AI-toepassingen wil gebruiken, dat die met z'n allen hun data gaan delen en het liefst ook nog samen met grote bedrijven.
Ja,
hebben jullie daar een idee over binnen de Nederlandse AI-coalitie?
Nou ja, kijk, heel veel bedrijven zijn MKB-bedrijven, ook AI. Dus er worden heel veel ook nieuwe bedrijven, kleintjes, gespecialiseerd op zich, die AI gebruiken om hun toepassingen uiteindelijk te ontwikkelen en daar beter in te worden. Ook in de leveranciersketen trouwens, naar AI-bedrijven zie je dat trouwens ook. Dus je ziet dat er groot en klein is er met dat onderwerp bezig. Het is alleen wel zo, als je kijkt naar de state of the art en de nieuwste dingen, de nieuwste ontwikkelingen, dan is dat vaak moeilijker om dat bij het MKB te krijgen. Maar daarvoor is juist ook zo'n nationale AI-coalitie opgericht, omdat we weten dat dat zo is.
Ja.
Dus we moeten er inderdaad voor zorgen, en dat gaat niet vanzelf, dat de kennis die we ontwikkelen, dat die ook terechtkomt bij uiteindelijk MKB.
Ja.
En dat is ingewikkelder dan naar het groot bedrijf, want die hebben overal een tentakels wel zitten, die weten wel waar ze zijn moeten.
Ja, die kunnen klein dat vaak zelf al regelen.
Ja, ja. Ja. En ik vind een van de mooie mechanismes ook van de AI-coalitie, dat is het idee van de hubs.
Ja.
En dus dat is dat je, dat het niet allemaal gecentraliseerd hoeft te zijn wat we met elkaar doen. Hè? Dus de governance, de organisatie van de AI-coalitie, dat hoeft niet ergens op één plek te staan. Er wordt ook heel duidelijk gebruik gemaakt van wat we dan inmiddels 7 hubs hebben. Hè?
En dat bedoel je regionale hubs?
Dat zijn regionale hubs, precies. En die ook die zitten bijvoorbeeld Brightlands in Heerlen, hè? In die hoek. Die zitten dan in het zuiden, in Limburg. Die hebben daar een eigen ecosysteem met groot en klein. Met start-ups, met bestaande bedrijven. En daar heb je dus op het moment dat je iets ontwikkelt en iets weet, dan kan je ook naar Brightlands, kan je zeggen, hier hebben we iets nieuws ontwikkeld. Hoe kunnen we dat ook brengen in de regio?
Ja.
Dus zo proberen we dat. Echt een mechanisme in plaats hebben om dit ook te verspreiden verder.
Een vraagje over de Nederlandse AI-coalitie, Frans. Jullie zijn heel erg actief met mooie ontwikkelingen, vind ik. Wat vind jij nou op dit moment de meest interessante, veelbelovende of spannende dingen waar de Nederlandse AI-coalitie mee bezig is?
Ja, nou, ik kijk even heel egoïstisch in mijn eigen achtertuin. Ik vind ons werk op datadeelgebied vind ik heel interessant, omdat het ook past in een grote internationale beweging.
Ja.
Je krijgt de zogenaamde European Data Spaces en je hebt KAIX. Je hebt gewoon echt nu een verandering van het kijken naar hoe we met data omgaan. Hè? Het gefedereerd data delen, data bij de bron houden. En daar doen we allerlei dingen in. Daar komen we misschien zo meteen nog even op terug.
Ja.
Maar even wat verder ook binnen de coalitie. Ja, we hebben net de ELSA Labs hebben we gekregen. Dus er zijn net 5 ELSA Labs zijn gehonoreerd, waar we kijken naar ethische, juridische, maatschappelijke aspecten van implementatie van AI. Natuurlijk van levensgroot belang dat we dat op een hele goede manier met elkaar organiseren.
Ja, helemaal eens.
Ja, en dan hebben we de learning communities komt eraan. Dat vind ik ook een hele interessante. Dus dat je samen met kennisinstellingen, maar ook bedrijven, allerlei personen, instellingen die bezig zijn met het ontwikkelen van kennis en zorgen dat dat ook bij de mensen komt en tussen de oren komt. Dat hebben we echt nodig.
En leg eens uit wat, want ik werk namelijk bij een hbo-instelling, dus ik ben enorm geïnteresseerd als je dit roept. Maar
ik ken
het nog niet zo heel goed. Dus,
Okay. Het is eigenlijk het concept dat je die learning communities, dat je probeert dingen bij elkaar te brengen die nu verkokerd zijn. Dus dat je hebt vaak hogescholen, universiteiten, bedrijven die los van elkaar bepaalde programma's ontwikkelen op een bepaald onderwerp.
Ja.
En in het fenomeen learning communities probeer je juist praktijk, kennisinstellingen. Je probeert alles bij elkaar te brengen. Ja. Zodanig dat het een geïntegreerd verhaal wordt. En niet meer van dat stovepipe heet dat. Hè? Dus ergens heb je een universiteit, ergens anders heb je een hogeschool, ergens anders heb je de praktijk. En een beetje gekunsteld proberen we nog bij elkaar te brengen. Die learning communities is echt een poging om dat geïntegreerd te doen.
En wat gaat dat betekenen binnen de Nederlandse AI-coalitie? Want het klinkt, als ik jou zo hoor, dat iets nieuws is wat jullie aan het opzetten zijn.
Nou, het is weer zo'n mechanisme. Dus het is vergelijkbaar, zou je kunnen zeggen, met hubs. Hè? Dus je denkt eraan van wat is er nodig uiteindelijk om kennis op te schalen. Dat is eigenlijk de uitdaging. Hè? Dus we weten allemaal dat AI een systeemtechnologie is. Het WER-rapport heeft dat weer heel erg scherp neergezet. Ja, dat is een gegeven. En dat betekent dat het in allerlei haarvaten van de maatschappij een plek gaat krijgen. En dat betekent ook dat heel veel Nederlanders ermee te maken gaan krijgen in je privéleven of in je zakelijk leven. En dat betekent weer, omdat het zo'n brede impact heeft, dat we het goed moeten snappen met elkaar.
Oké, en dat wordt onderwerp van die learning communities.
En dat wordt van die learning communities, die moeten mensen helpen om echt in de praktijk, maar wel gebaseerd op echt kennis van zaken, om mensen te trainen en te coachen en te laten snappen hoe dit gaat, wat voor impact dit gaat hebben en ook te gaan gebruiken natuurlijk.
Oké, interessant. Ja. Ik ga het meteen uitzoeken, want daar kan ik ook wat mee. Ja. Wat mij wel opvalt vanuit mijn rol in het HBO, is dat ik denk dat de HBO-kennisinstellingen in Nederland hebben wel een taak, denk ik, om te zorgen dat ze, naar mijn idee, wat beter aangehaakt raken bij al die AI-ontwikkelingen. Ja. Ja, ik ken natuurlijk TU Delft zelf heel erg goed en daar gebeuren de dingen toch wat natuurlijker en op een logische manier, vind ik vaak. Ja. En wat me ook wel opvalt is dat grote organisaties, die hebben over het algemeen weten die de weg wat te vinden. En die zie je ook heel vaak in ICAI terechtkomen. Ja. Lopen we niet het risico dat het achterland en het middenland van AI-gebied in Nederland heel versnipperd wordt met allemaal kleinschalige activiteiten die uiteindelijk niet opleveren wat we willen? Dus dat we, ik noem maar even een spookbeeld van een heleboel ELSA-labs die allemaal over ethiek gaan nadenken, maar geen toepassingen bouwen. Ja. Learning hubs die allemaal opleidingsdingen gaan doen op het gebied van AI, maar ook geen toepassingen bouwen. Ja. En dat we dan toch zien dat het echte maken van nieuwe innovatiedingen, dat bij de grote bedrijven blijft liggen.
Nou, als dat gebeurt, dan hebben we gefaald. Laat ik het maar even zo zeggen.
Dat is een doemscenario.
Laat ik het zo zeggen. Dat is best wel een risico wat je loopt. Want je bent altijd genegen om te kijken naar het nieuwste en het mooiste en het grootste. Maar de schaal die komt met name inderdaad ook van MKB. En het is interessant. Ik heb bijvoorbeeld vanmiddag om 5:00 een paar uur naar deze opname. Heb ik ook een gesprek met de hogescholen. Okay. En dat is dan vanuit TNO, wat anders ingestoken. Maar vanuit TNO doen we ook toegepast onderzoek natuurlijk. We proberen het in de praktijk te brengen wat we leren. En zorgen dat het ook echt van innovatie naar toepassing, naar de realiteit gaat. En we zoeken heel nadrukkelijk de verbinding ook met de hogescholen. En die zoeken ons ook weer op. En zo heeft die Nationale AI-coalitie wel echt een soort centraal vliegende gebeuren. Hè? We zoeken elkaar op. Het is een soort, heel mooi zeggen, een zonnetje waar de planeet omheen draait. En dat vind ik wel een heel mooi iets van de coalitie. Ja. Maar het is wel werken. Het gaat allemaal niet vanzelf. Het is niet alleen door een coalitie.
Nee, dat gevoel heb ik ook wel. Ja. Hoe denk jij over een ontwikkeling waarbij je zou denken dat de echte hele nieuwe innovaties die worden bijvoorbeeld binnen ICAI Labs ontwikkeld. En daar doen ze echt onderzoek naar. Oké, wat kun je nou doen op het gebied van die federatieve dataopslag en dan technisch en moeilijk, moeilijk, moeilijk. Mm-hmm. En dat we dan op den duur gaan zien dat richting de wat middengrote en kleine bedrijven, dat we meer plug-and-play oplossingen gaan maken die daarop weer gebaseerd zijn. Ja. Is dat een gek idee of is dat iets waar jullie ook aan denken?
Nee, het is cruciaal. Het is cruciaal. Kijk, in een aantal situaties zien wij nu al dat gefedereerd datadelen ontstaan. Hè? Dus gewoon een voorbeeld, het Smart Connected Supplier Network in Brainport in het zuiden, in Eindhoven, dat is gewoon een toeleveranciersketen daar van ongeveer 300 organisaties. Ja. En die gebruiken die systematiek. Dus daar zie je het al gebeuren. En daar zit een business case achter en dat functioneert. Maar dat is nog wel relatief sporadisch. Wat ik wel zie gebeuren is nu dat bijvoorbeeld ook de overheid dit ook wel heeft opgepikt. Hè? Dat dit gewoon heel erg belangrijk is, ook voor hun. En dat ze het ook in de architecturen nu meenemen. En ook in concrete grote programma's. Hè? Dus daar speelt het. Maar uiteindelijk moet het naar gewoon eigenlijk iedereen. Moet het gewoon een goed alternatief zijn voor toegang tot data. En daar moeten we hard aan werken.
Hey, hoe zie jij dat plug-and-play karakter dan in verband met data? Want moeten dan kleine bedrijven weer hun algoritmes trainen met hun eigen data? Of zie jij dat we in de toekomst ook wel te maken gaan krijgen met een AI-toepassing die gewoon simpel geïnstalleerd kan worden binnen een klein bedrijf en die dan meteen ook gaat werken?
Ja, ik moet een paar dingen denk ik nog even onderscheiden. Je hebt aan de ene kant heb je de AI-tooling, dus gewoon het algoritme trainen. Nou, dan heb je al goede producten voor de grote big tech hebben dat ook allemaal.
Ik voorzie dat steeds meer vooraf ook al gedaan wordt.
Plug and play, TensorFlow is er eentje. Maar je hebt er gewoon verschillende en dat zal zich verder ontwikkelen. Dus dat wordt gewoon parate toolkits waarbij je niet heel veel programmatuurkennis of softwareontwikkelingskennis nodig hebt om die dingen te gaan laten draaien.
Mooi om te horen.
Ja, dus dat. Maar dat is ook natuurlijk gewoon omdat er is gewoon een goede markt voor en dat gaat gewoon verder. Een cruciaal verhaal hierin is wel de toegang tot data. Want je kan nog zulke mooie tooling hebben om software te laten draaien of weet ik veel wat. Maar uiteindelijk hebben we toegang tot die data nodig.
Ja.
Wat je daar ziet gebeuren, en dat is heel interessant, is de ontwikkeling van die European Data Spaces.
Ja.
Dat is dat gefedereerde manier van data delen.
En even dat moet je even uitleggen, denk ik. Want ik had daar een leuke vraag voor, maar die ga je nu al helemaal. Je bent het gras van mijn voet aan het wegmaaien, Frans.
Excuses.
Nee, dit maakt niet uit. Dan kom ik even op mijn vraag. Die wil ik eerst graag even stellen. Want ik weet jouw antwoord bijna al. Want toen ik zelf betrokken was bij onderzoek bij ING en TU Delft, naar dit gebied zag ik dat de data-architecten van ING, die waren, vond ik vaak, vrij massaal op de lijn van het maken van data lakes. En daar alle data op een geuniformeerde en goed gelabelde manier in stoppen, zodat iedereen ermee kon gaan werken. Terwijl aan de andere kant had je dan de dataspecialisten aan de TU Delft. Die zeiden van nee, die noemden het allemaal data swamps. En die zeiden van we moeten naar wat jij dan blijkbaar noemt federatieve datastructuren. En die dachten aan dingen als AI gebruiken voor een slimme schema mapping. En die hadden zoiets van laat de data waar het uit de systemen komt en maak slimme paadjes.
Ja.
En gebruik daar dus ook AI voor.
Precies.
Die laatste variant, daar ben jij volgens mij een grote fan van, hè?
Ja, kijk, die anderen die hebben een bestaansrecht, hè? Dus je moet niet zeggen van een data lake heeft geen functie. Die heeft wel degelijk een functie.
Ja.
En dus je moet niet zeggen alles gaat van het een naar het ander. Maar het alternatief moet er zijn.
Maar zou jij dan toch even de vraag van, stel dat er nu een groepje van 10 MKB-mensen bij jou langskomt, zou die adviseren, ga lekker met een data lake stoeien met z'n allen?
Het hangt er een beetje vanaf. En laat ik het gewoon heel simpel zo zeggen. Als ik morgen iets nodig heb, dan ga ik een partijtje vinden die voor mij die data bij elkaar haalt en die het neutraal bij elkaar brengt. En dan met die 10 MKB's gaan we daar AI op laten trainen.
Ja.
En dat is op zich wel relatief kostbaar natuurlijk. Want je gaat voor één toepassing ga je dan dat soort dingen doen. Maar je hebt het dan vrij snel. Het bijzondere van die dataspaces is, het is een belangrijke ontwikkeling die strategisch ook is. Waar Europa een hele belangrijke rol in heeft. Wat een heel belangrijk alternatief gaat zijn voor pooling van data. Voor het bij elkaar brengen van data bij één partij die daar controle over heeft. En daar een businessmodel overheen gooit. Het principe van gefedereerd data delen, wat Europa dus voorstaat, is dat data bij de bron blijft. Dat degene die data heeft, die daar controle over heeft, dat hij die controle ook houdt. En dat heet in de Europese termen heet dat soevereiniteit, data sovereignty. En dat hele basisprincipe, dat hele principe in Europa van we moeten soeverein zijn over onze eigen toekomst, over data, over onze identiteit, dat is heel erg cruciaal aan het worden. En we hebben gezien dat in de IT-wereld hebben we voor gemak hebben dat soort dingen afgestaan. Eigenlijk data naar Google of naar de grote big tech. En daarmee hebben we eigenlijk een heel belangrijk gedeelte van onze bestemming hebben we daarmee feitelijk afgegeven. En dat is niet houdbaar. We zien daar de negatieve consequenties van.
Zelfs maar is dan de keuze die de EU heeft gemaakt hierin, Dat klinkt wel een beetje als een defensieve keuze. Zo van ja, die platformtechnologie, dat willen we niet meer. En daarom zeggen we nu, het moet allemaal federatief zijn.
Maar er moet een alternatief zijn. Ik denk dat is het belangrijkste element erin. Kijk, dat er data lakes zijn en poelen van data, dat in bepaalde situaties nog steeds zinvol is. En dat je ook bepaalde leveranciers, die kunnen heel goed dat soort producten leveren, dat hou je. Maar het hele businessmodel van geef mij jouw data en ik zorg wel voor je. En hè, het komt allemaal wel goed. We hebben gezien dat het niet goed komt. En dat, daar is een alternatief voor nodig.
Dat snap ik helemaal. Maar tegelijkertijd zit ik daarbij wel te denken van... Ja, je hoort natuurlijk dan altijd die verhalen van... Ja, als een product jou niks kost, dan ben jij het product.
Ja.
En dat kunnen wij met z'n tweeën leuk zeggen als oude witte mannen. Maar ik heb een dochter van 15. Ja. Die interesseert dat werkelijk helemaal niks. Die heeft zoiets van, ik wil de laatste tools gebruiken... en ik wil er niks voor betalen. Gaat dat maar eens veranderen, hè?
Ja. Nee, maar het is ook niet iets van vandaag of morgen. Het is ook iets wat we gewoon met elkaar moeten ontwikkelen. Maar het is echt, het is een kracht die eraan komt. Want het is gewoon niet houdbaar. Niet ook voor bedrijven ook, hè. Zo die hele ontwikkeling van datasoevereiniteit... die is eigenlijk, en nog steeds wordt die gesteund vanuit Duitsland met name... daar is gewoon de strategische analyse gemaakt... met name vanuit de maakindustrie en de automobielindustrie... van wij gaan eraan onderdoor. Want onze data wordt opgeslokt door anderen... en daarmee zijn we niet meer in control. We zien ook dat er allerlei diensten opgebouwd gaan worden. Daar gaan de marges heen... De marges op onze producten, onze auto's, dat wordt steeds minder. Heeft minder toegevoegde waarde. Ergo, wij worden minder relevant. En onze toekomst is niet meer van onszelf, zeg maar.
Ja.
En die hebben bij Angela Merkel op de deur geklopt. Die heeft dit gesnapt. Ook in de bredere context van wat er nog meer gebeurde, allemaal met data. En vanuit Duitsland is toen gezegd, dit gaan we zo niet langer doen, beste vrienden. We gaan hier iets anders doen. En toen is die datasoevereiniteit, of digitale soevereiniteit, is heel hoog op de agenda gekomen. En je ziet nu... Ik heb dat trouwens ook bij Atos gezien, die behoefte, toen ik daar nog werkte. Je ziet daar dus de alternatieve modellen ontstaan voor die grote gecentraliseerde situaties. Ja. Dat is hier het antwoord op, die heel ver door.
Want je geeft nu het voorbeeld van Duitsland, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is echt een echte maakindustrie. Hoe zit Nederland daarin?
Ja, Nederland volgt dit meer. Ik denk dat Duitsland is wel echt de trekker daarvan. Hè? Zowel technisch... Ik heb dat meegemaakt ook met Fraunhofer en International Data Spaces... die daar het eerst in waren, gestuurd vanuit die automobielmaakindustrie. En dan praten we nu over 5-6 jaar geleden dat met name opkwam.
Ja.
Merkel, die dit geïnternaliseerd heeft en op de agenda heeft gezegd... is van een jaar of 4 geleden en daarna kwam Gaia-X. En je ziet dat gewoon nu heel hoog op de agenda staat. Hier ontmoet technische kunde, strategisch begrip van wat er gebeurt, geopolitieke realiteiten, ongelukken die er gebeurd zijn met centrale data lakes, dat ontmoet allemaal elkaar. Ja. Dan heb ik het nog niet eens over gewoon hele simpele dingen, dat gefedereerd data bij de bron houden, betekent ook dat je niet hoeft te kopiëren, dat je geen lastige batchprocessen hebt, dat je minder fouten maakt, dat je minder data in transit hebt, waardoor je minder security risico's loopt. Er zijn allerlei argumenten voor dat het anders moet.
Ja, ik vind het wel een heel mooi voorbeeld. Terwijl als ik naar Nederland kijk, dan denk ik soms van... wij bekijken het misschien wat meer vanuit de economische kant. Hè? Van, kunnen we er geld mee verdienen? Oh, we moeten meer aan AI-toepassingen gaan doen.
Dit is gewoon zoals wij zijn.
Ja.
En ik,
maar die dingen komen goed bij elkaar, denk ik.
Die dingen komen heel goed bij elkaar. En ik zie gewoon hoe Nederland reageert en hoe Duitsland reageert. Duitsland heeft echt een strategische visie. En handelt daarnaar, investeert er ook op. Hè. Dus echt een miljard gaan ze investeren op dit onderwerp. Ja, Nederland is inderdaad vrij handel. Hè.
Ja.
En gewoon veel opportunistischer. Maar dat sluit ook mooi aan, hè?
Ja, ik vind het een lekker verhaal wat je zo vertelt. Ik heb ook met veel plezier trouwens de gids voor interopa... Ik kan het niet eens zeggen, joh. interoperabel delen van data voor AI-toepassingen. Ja. Jongen.
Hoe verzinnen we het, hè?
Ja. Maar ik vond het een fijn document met een goed verhaal waarom jullie dit willen en waarom je dat zou moeten doen. Ik heb het met veel plezier gelezen. Wat kun jij heel kort samengevat nou eens even vertellen voor de luisteraars van wat zijn nou de dingen die daarin staan, die aansluiten bij mensen bij bedrijven en in de maatschappij?
Nou ja, dat is eigenlijk... Wat ik net ook zei, is kijk, wat we natuurlijk. Nou, wij praten hier heel hoog over dit soort dingen. We hebben het over strategie en dat soort dingen meer. Maar
uiteindelijk, hier begint het wel.
Ja, dus het is goed om te beseffen waar het vandaan komt. Maar uiteindelijk moeten we dit gewoon ook operationeel maken. En we moeten uitleggen aan mensen van en hoe gaat het werken dan? En wat voor standaarden zijn er dan? En hoe ontstaan die dataspaces? Wat zijn ze precies? Waar moet ik dan aan denken? Want het is niet alleen even zeggen dat het er moet komen en gefedereerd data delen is zo leuk. Het is ook een kwestie van hoe richt je dat dan in dan?
Ja. Want, en ik denk dat daar nog het nodige te doen is.
Ja, en dat is natuurlijk het grote nadeel van gefedereerde datadelen ten opzichte van die data lakes. Bij een data lake heb je gewoon één partij feitelijk. En die controleert, die heeft de macht over die data. En die gaat daar mee aan in de weer, zou je kunnen zeggen. Bij gefedereerde data heb je feitelijk de situatie dat iedereen in control is. En daar moet je dus wel een governance laag overheen leggen van hoe gaan we daar dan mee om met elkaar.
Ja, maar het sluit wel.
Dat is complexer feitelijk dan één partij die de macht heeft.
Ja, maar het sluit wel veel beter aan bij wat je in het bedrijfsleven natuurlijk ziet met agile werken, autonome zelfsturende teams.
Ja.
Want ook alleen al de illusie dat je zou willen dat in een groot bedrijf iedereen op dezelfde manier over data delen denkt. Ja, vergeet het maar. Dat heb ik wel gezien dat niet zo is. Dus ik denk dat een visie op hoe je hiermee omgaat zoals jullie die hebben heel realistisch is.
Ja, en wat wij proberen natuurlijk is het gewoon in de praktijk te brengen. Hè. Dus wij proberen aan te geven aan de ene kant en zo werkt het. Dit zijn de standaarden. Het tweede wat we doen is we zijn ook echt bezig met proof of concepts. Hè. Dus we gewoon concrete situaties rondom armoedeschulden, rondom energietransitie, rondom oncologie. En die werken we dan uit en dan laten we zien, kijk, en zo werkt het dan. Dus we proberen het gewoon heel concreet en een partij houvast te geven in dit vervolg.
Ja, en nog een vraagje over die want jullie sluiten nauw aan op de EU-richtlijnen die hiervoor zijn. Wat moet ik daar nou bij voorstellen en hoe dwingend zijn die richtlijnen dan?
Ja, die zijn in ontwikkeling. Dus
ja, we moeten... dit is een heel veld wat gaande is op dit moment.
Ja, het is ook nog absoluut geen strak gedefinieerd gebeuren. Dus wat we feitelijk zien is dat de concepten staan er. Er zijn een aantal dingen zijn er gedefinieerd. Er zijn een aantal open source dingen die beschikbaar zijn. Maar het is nog heel erg in ontwikkeling. Gaia-X is dan het vehikel waar Duitsland dan mee begonnen is, waar Frankrijk zich heeft aangesloten. Dat moet zich nog verder ontwikkelen in standaarden en open source code.
Dus we zitten echt in de fase van richtlijnen en nog niet in keiharde standaarden.
Nee, en dat is natuurlijk ergens jammer, want daardoor kan je niet gewoon iets van de plank trekken en implementeren. Het is ook een kans, want het geeft ook het Nederlands bedrijfsleven een kans om aan de voorkant te staan van deze ontwikkeling. Dit te zien gebeuren, even strategisch te redeneren, waar wil ik staan in deze context? En dan acteer je erop. En wat dat betreft zijn wij als Nederland ongeëvenaard, moet ik zeggen.
Ja. Hey, en waar bijvoorbeeld nu al die ELSA-labs zich specifiek richten op de ethische aspecten van AI, speelt data daar ook bij? Dat speelt daar dan ook een rol bij, neem ik aan.
Ja,
dus de ELSA-labs die gaan dit meenemen, wat jou betreft.
Ja, zeker. Ja, kijk, ik praat wel eens met Emiel erover ook. Het moet zich natuurlijk wel in de praktijk bewijzen, want die ELSA labs die starten pas nu.
Ja.
Maar kijk, data in AI is natuurlijk gewoon de olie, de grondstof van wat je doet. Daar kan van alles goed mee gaan, daar kan ook van alles fout mee gaan. Bias is natuurlijk een heel bekend gegeven in datasets, dat je dat al snel tegenkomt omdat je een subset hebt van de wereld.
Ja.
Dus er zijn keuzes in gemaakt, al of niet bewust. En als een algoritme daarop gaat leren, betekent per definitie dat je daar een soort bias in krijgt. En daar moet je echt bewust van zijn.
Ja.
Nou, dat speelt heel sterk in die ELSA labs. En je probeert natuurlijk ook de inzichten te geven van hoe kan je zo goed mogelijk aan die data komen. Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over andere onderwerpen, over semantiek
Ik had daar wel een vraagje over.
Ja.
Ik vond het leuk, want ik had dat nog nooit zo bedacht. Maar in de werkgroep onderkennen jullie vier lagen. Die komen in die gids voor. Dus ik zou ook iedereen die luistert aanraden, ga die gids downloaden en ga er naar kijken. Want ik vond het een heel leuk document. Vier lagen die belangrijk zijn met data delen. De juridische laag, de organisatorische laag, de semantische laag en de technische laag. Ja. Waar verwacht jij nou dat in de komende jaren de grootste uitdagingen zitten?
Nou, eigenlijk in het minste nog in de technische kant. Laat ik de makkelijkste erbij pakken. Dus we kunnen het. We hebben het laten zien dat het werkt.
Dus het aantonen dat we goede algoritmes kunnen maken, dat is eigenlijk wel, daar zijn we al beland.
Nou, kijk, de algoritmes sowieso, maar ook het gefedereerd datadelen als principe met connectoren en weet ik wat allemaal. Dat kunnen we met containers. En weet je wel, daar hebben we gewoon voorbeelden van hoe dat werkt. Dus als iemand daar moeite mee heeft,
het zal wat meer toegepast worden waarschijnlijk.
Ja,
dus het wordt een plug-and-play oplossing.
Ja, we moeten schalen. Daarvoor hebben we ook goede partijen bij ons. Ook IBM, ook Microsoft, KPN, Surf, allemaal. Ook leveranciers uiteindelijk die dit moeten kunnen leveren, die zitten aan tafel. Dus dat komt wel goed.
En praten we dan over een termijn van 3 jaar waarop we allerlei prachtige toepassingen gaan zien? Of gaat het langer duren?
Nee, dat hoeft helemaal niet langer te duren. Nee, wat we ook gewoon proberen nu is, bijvoorbeeld met dat Smart Connected Supply Network in Eindhoven, laten we gewoon alsjeblieft AI-applicaties bouwen op al die data die daar al heen en weer speelt. Want daar kunnen we die partij allemaal mee helpen. Weet je wel, dat is al iets waar we mee praten met die community manager van Smart Connected Supply Network. En Microsoft vindt het ook interessant. Dus we zijn daar echt wel gewoon al heel concreet aan het nadenken van hoe kunnen we dit gewoon in de praktijk ook laten toepassen. Maar het is nog, weet je, één ding is dat je het in een aantal situaties laat gebeuren. Dat zijn voorbeelden. Dat doen we dan first time engineering in onze context. Maar het gaat er uiteindelijk om dat dit gaat schalen. En dat dit inderdaad plug and play makkelijk toepasbaar wordt. Waarbij partijen zeggen, oké, ik wil onderdeel worden van die dataspace. Ik heb een prachtig idee voor een algoritme op dit of dat of een applicatie. Hoe kan ik met jullie meedoen? En dat moet makkelijk worden. En daar heb je die gelaagdheid, heb je daarvoor nodig. Je moet weten, hoe word ik lid van zo'n dataspace? Wat zijn de juridische voorwaarden?
Bedoel jij nou dat met name de organisatorische kant van de organisatorische laag, dat nog wel een uitdaging gaat zijn?
Ja, want dan praat je, kijk, dat is gewoon ook, daar kan je niet van zeggen en zo moet je het doen. Want daar zou je per keer, per situatie, met partijen die met elkaar erover nadenken, zou je daar afspraken over moeten maken.
Ja.
En soms is dat misschien makkelijk, maar het kan ook best wel ingewikkeld zijn. Want je hebt het over intellectual property, over het algoritme. Je hebt het over, zometeen gaat er geld verdienen. Hoe gaan we dat dan verdelen met elkaar? Misschien komen er kostenbesparingen voor verschillende partijen op verschillende niveaus. Hoe gaan we dat onder elkaar verdelen?
Ja.
En dus al heb je een gedeeld belang, dan nog zou je daar euro's aan moeten hangen en percentages en afspraken.
En speelt intellectual property een grote rol in de ontwikkeling van AI-toepassingen?
Ja, sommige meer dan in andere, maar je zal elke keer weer zien dat er mensen zijn die gaan nadenken over wat, ik heb een bepaald doel, ik wil iets sneller, ik wil iets beter, ik wil iets kunnen forecasten, ik wil iets kunnen klassificeren en daar kunnen we dit en dat mee. Maar ja, die personen die moeten wel daarvoor een beloning krijgen, anders gaan ze niet bouwen. Dus ja, en daar is intellectual property is het beschermingsmechanisme voor.
Ja.
Dus dat is wel, dat is wel heel relevant. Als we het gewoon allemaal kunnen kopiëren wat anderen bedenken, dan is de incentive om het zelf te bedenken en het dan uit te rollen wordt heel, heel laag.
Dus ik ben het helemaal met je eens, maar ik zie daar ook wel uitdagingen in de zin van, ja, hoe ga je nou intellectual property van een getraind algoritme, hoe ga je daarmee om? Is dat voldoende? Ik weet het niet.
Nou ja,
vind ik leuke dingen om over na te denken.
Ja,
kijk, een robot bouwen en zeggen we, ja, daar plak ik IP op. Oké, daar kan ik me wat bij voorstellen.
Ja.
Maar een forecasting algoritme, dat wordt op een gegeven moment, verwacht ik, dat hele algemeen inzetbare generieke toepassingen.
De generieke ingrediënten wel. Dus er zijn heel veel algoritmes die bij wijze van spreken van de plank kan trekken.
Ja.
Maar het optimaliseren en het in context plaatsen en daar soms ook combinaties van dingen bij elkaar brengen. Dus een van de, misschien een zijstapje, maar wat wij heel erg leuk vinden bij TNO is bijvoorbeeld de combinatie van type AI. Dus zowel machine learning, maar ook de oude expertsystemen en die aan elkaar vastplakken.
Dus het bouwen van de systemen.
Ja, maar daarover nadenken. Ja, weet je wel? Ja, ik zit in deze wereld. Ik ben bezig in de wereld van energy transition. En ik wil, weet ik veel, windparken wil ik optimaliseren. Wat heb ik daarvoor nodig? En wat is daar de input voor? En nou, dan krijg je combinaties van kennis. Plus de combinaties van, oké, ik wil ook wat machine learning. Ik wil ook mijn data leren. Die ga ik bij elkaar koppelen. En daar komt iets uit. En dat geoptimaliseerd gegeven, dat is eigenlijk wat je, ja, waar de waarde in zit, waar de echte kennis in zit.
Ja.
En dat moet wel, ja, dat moet wel beschermd worden. Want daar zit wel natuurlijk veel denkwerk en ontwikkelwerk achter.
Ja, het is een leuke, het is een leuk ding om over na te denken.
Mm-hmm.
Ja, ik vond dat jullie zeggen dat wel mooi, vind ik. Want in die gids las ik ergens, data is the fuel that determines the impact of AI. Nou, ik merk zelf dat de aandacht gaat vaak uit naar het maken van prachtige algoritmes. Maar eigenlijk zeggen jullie, let ook eens beter op de data.
Ja. Ja.
We hebben het natuurlijk al uitgebreid gehad over nu, maar ik vind die boodschap al heel erg interessant.
Ja, nou, ik kan me voorstellen vanuit wetenschappelijke optiek, het optimaliseren van die algoritmes en weer nieuwe verzinnen of combinaties van, dat is het nieuwste en het mooiste. Maar uiteindelijk wat drijft het aan? Wat is de motor in de machinekamer? Dat is de data feitelijk die je tot je beschikking hebt. En die toegang tot die data, die is zo cruciaal.
Ja.
En dat proberen wij, zonder dat we het nou claimen dat dat heel erg ingewikkeld is of weet ik veel wat allemaal. Maar het moet wel georganiseerd worden en dat proberen we te doen.
Ja. Volgens mij hebben we het er al over gehad, maar toch nog eventjes een vraagje. Het doel van de Nederlandse AI-coalitie is co-creëren en bouwen van 10 AI dataspaces met partners in Nederland op basis van richtlijnen uit die gids die jullie gemaakt hebben. En die 10 AI dataspaces die zullen in verschillende sectoren worden geïmplementeerd. Ja. Dus daarbij moet ik wellicht denken aan finance, smart industry, dat soort dingen. Ja. En faciliteer je die keuze nou doordat je een keuze maakt voor 10 van die dataspaces, is dat nou niet alleen maar een faciliteren van de grote bedrijven die toch al voorop lopen? Of is dat nou juist een hele goede ontwikkeling voor alle bedrijven en de hele maatschappij in Nederland?
Ja, dat hopen wij natuurlijk. Maar daar staan we niet aan het stuur in de zin dat we het heel erg ook aan de sectoren overlaten. Dus als je even kijkt naar hoe die Nationale AI-coalitie werkt, heb je aan de ene kant dit soort onderwerpen. ELSA, ja. Datadelen, we hebben het gehad over de learning communities. Dat noemen we dan de bouwstenen. En de andere kant zijn de sectoren. Dan heb je het over financiën, industrie, dat soort logistiek. Dus dat zijn er, ik dacht inmiddels een stuk of 13, 14 of zo sectoren die zich georganiseerd hebben. En feitelijk zeggen wij tegen die sectoren, dit is wat we kunnen. En dit zijn de voordelen van ermee werken. Willen jullie met ons samenwerken om dat voor elkaar te krijgen? En daar proberen wij de tractie uit die sectoren te halen en met hun samen te werken. En dan hopen we natuurlijk, en dan wordt zometeen ook de keuzes. Hè? Want je krijgt het groeifonds, dat gaat hopelijk een aantal dingen financieren van wat er gaat gebeuren. Dan gaat aan de hand van de calls die dan komen, gaan de selectiecriteria komen. En daar zal ongetwijfeld in staan het belang voor Nederland, toegevoegde waarde, aansluiten van partijen links en rechts.
En dan krijg je consortiums.
Dan
is de insteek is van, je gaat je richten op een aantal dataspaces en op regionale hubs. Dat is eigenlijk de kruispunten.
Eigenlijk
zie ik dat verkeerd.
De dataspaces kan regionaal zijn, kan landelijk zijn, kan internationaal zijn. Hè? Okay. Dus als je denkt aan logistiek, dan is het eigenlijk, onze achterland is Duitsland. Je logistieke dataspace zal per definitie internationaal zijn. Sommige zullen klein zijn, andere zullen groot zijn. Hè? Dus je probeert daar een mooie mix uiteindelijk voor elkaar te krijgen.
Ja. En goed dat er ook internationaal gedacht wordt.
Ja, zeker, want dit past in een internationale context. Hè. Dit is, we begonnen over Europa, maar we werken heel nauw samen met allerlei landen om dit voor elkaar. Tot aan Japan toe, hè, met NTT en Japanse tech carrier. Dus het is echt een internationale beweging.
Ja,
het
is een hartstikke, hartstikke interessante ontwikkeling, vind ik. Ja. Even een lekkere zeurvraag. Ook even tussendoor. Je bent betrokken geweest bij de Nationale Blockchain Coalitie.
Ja.
Daar denk ik soms zelf een klein beetje van, dat hij al over zijn blockchain, dat het een beetje over zijn hoogtepunt heen is als techniek. Denk jij nou dat dat ook met AI gaat gebeuren? Komt er een moment dat mensen denken van, AI, heel veel beloofd, hartstikke mooi verhaal, maar de beloftes zijn niet allemaal waargemaakt? Of gaan we gewoon heel lang full speed door? Ik kan me er zelf nog niet zoveel bij voorstellen.
Nou ja, kijk, we kennen natuurlijk Gartner's Hype Cycle. En die wordt doorleefd door elke technologie.
Daar dacht ik een beetje aan.
Ja, dat kan me goed voorstellen. En gelukkig maar dat die ook dat de hype er af en toe uitgeduwd wordt. Hè? Want er gaat op een gegeven moment er dan geld heen en aandacht. En dan zie je dingen gebeuren. En dan denk je, waarom doen we dit? Maar zowel
AI is wel groter dan mij.
De AI bestaat ook al heel lang. Veel langer dan distributed ledgers. Dus AI heeft in die zin een zekere voorsprong en is qua aard ook wat anders. Hè. Of je nou praat over gedistribueerde databases of dat je praat over intelligentie in ICT-systemen. Dat zijn toch wel twee verschillende grootheden. Tegelijkertijd denk ik, blockchain is niet weg. Blockchain is alleen minder hip, denk ik.
Ja.
Maar tegelijkertijd zie ik in allerlei toepassingen, zie ik het gewoon terugkomen. Het wordt alleen niet meer gehyped met blockchain, het wordt gewoon gebouwd. En er wordt
misschien het verschil ook dat de gewone mensen die wel naar technologische ontwikkelingen kijken, die wel interessant vinden, ja, die voor dan is een general ledger van een grote bank op basis van blockchain iets minder herkenbaar misschien dan die oncologietoepassing waar jij het over had. Of de monocam van de politie waarmee ze afleiding in het verkeer echt daadwerkelijk bestrijden.
Precies.
Dat soort dingen.
Het is heel anders.
De voorbeelden van AI die zijn herkenbaarder voor de gewone mensen, denk ik.
Zeker, zeker. En zowel de positieve dingen als de negatieve dingen. Dus als je kijkt naar AI positief, die oncologie, de medische toepassingen, weet ik wat allemaal. De negatieve dingen, dystopische beelden, die zien we ook. Hè. Dus dat er bijvoorbeeld in China, dat je die social systemen hebt waarbij je punten al of niet scoort en dat je gevolgd kan worden met camera's. Weet je, dat is er ook.
Ja.
En dat is meteen, dat voel je. Dat voel je als een positieve mogelijkheid en je voelt het als een dreiging. Dat is anders. Met blockchain, eigenlijk de grootste klapper die we gezien hebben, dat is de Bitcoin.
En die is niet altijd positief.
En die is niet altijd positief.
Dus, nee, dat is
dus,
leuk
dus dat is toch, en dat is voor mensen, als je niet mee te maken wil hebben, is prima. Maar AI komt wel dicht.
Dat ben ik helemaal met je eens. Ik kan ook alle luisteraars aanraden die, als je bijvoorbeeld wat meer wil weten over die oncologie voorbeelden. We hebben een gesprek gehad ergens in het begin van deze serie met Jan-Jacob Sonken. Van het Antonie van Leeuwen ziekenhuis. Vond ik super interessant onderzoek wat ze daar doen. Om te kijken hoe ze AI kunnen gebruiken om mensen veel beter en preciezer te kunnen bestralen. Die in dat ziekenhuis terechtkomen. Ja. Dus een leuk gesprek, zou ik zeker aanraden. Nog even over onderwijs, Frans.
Ja.
Want dat is natuurlijk mijn stokpaardje, want ik werk in het HBO-onderwijs. Ik geef aan de Hogeschool Utrecht les aan studenten data-driven business, masteropleiding van een jaar. En die doen allemaal in het jaar een onderzoekstage, vaak bij middelgrote, kleine bedrijven. Super interessant allemaal. En ik begeleid een aantal van die studenten. Vind ik hartstikke leuk, want ik zie natuurlijk precies van wat gebeurt er in die bedrijven allemaal. En waar lopen die studenten nou tegenaan? En een van de grote uitdagingen daarbij is data. Eigenlijk is de grootste uitdaging voor ons als begeleidende docenten al om in een vroeg stadium te kunnen beoordelen of een student tijdens een stage voldoende data kan gebruiken. Dus dan moet ik ergens in een systeem moet ik aanvinken van, ja, jij mag met je onderzoekvoorstel beginnen, want ik heb wel het gevoel dat jij gaat wat data krijgen bij dat bedrijf.
Ja, ja.
Nou, ik vind dat altijd een enorm ingewikkelde zoektocht. Welke tips zou jij ons, nou als docenten en begeleiders, en vooral mijn studenten nou geven? Want mijn studenten die zitten allemaal in die fase van hartstikke leuk bedrijf waar ze stage lopen, maar nu moeten ze data hebben.
Ja, goh, dat is een goeie. Waar je voorzichtig mee moet zijn, is een hang naar perfectie. Kijk, er zit tegenwoordig zoveel beschikbare data. Het is alleen vaak slecht onderhouden. Het data stewardship heet dat dan. Hè? Dus dat je gewoon goed snapt van, ik heb die en die data in mijn organisatie en iedereen heeft het op de juiste manier. Hebben ze het ingevoerd, ze hebben de goede labeltjes gebruikt.
Veel bedrijven waar mijn studenten stage lopen weten dat.
Dat weet niet eens, nee. En dus eigenlijk is de kwaliteit van de brondata, die is vaak is niet geweldig. Dus laten we het een 6 minuutje geven.
Ja, ja.
En ik denk dat je eigenlijk tegen ze moet zeggen, het geeft niet. Als je er maar, want het, zeg maar, perfecte data bestaat sowieso niet. Het is alleen dat je ze leert van, het is enorm van belang dat je wel op zoek bent naar goede data. Dat je het goed gaat organiseren. Leer ervan eigenlijk hoe slecht het hier in elkaar zit.
Ja.
Wij spreken, maak synthetische data, verzin data.
Ja.
Als je maar...
Ga ik maar niet te hard tegen ze zeggen, hoor. Want...
Nou, synthetische data is heel erg geaccepteerd. Hè? Nee, okay, we hebben een hele goede start-up in Nederland, Sinto.io. Als ik toch even een reclametje mag maken daarvan. Een goede start-up die maakt synthetische data uit databronnen en creëert daarmee grote hoeveelheden. Waarbij je ook gewoon vanuit privacy-optiek goed met die data kan leren. Zonder dat je de gegevens van de brondata prijsgeeft.
Okay.
Dus er zijn methodieken om synthetische data te maken.
Kunnen mijn studenten daar al wat mee? Dat is de uitdaging natuurlijk.
Ja, ja, ja. Kijk, waar niks is, wordt het ingewikkeld.
Ja.
Maar ik zou niet op zoek gaan, ik zou niet te streng zijn, laat ik het zo zeggen. Want je leert gaandeweg door met mindere kwaliteit data te werken, die je één van, oh god, het is er, het moet beter. Oké, en dan is een hele goede vraag, en hoe doen we dat dan? Hè? Maar het tweede is, je moet wel ergens kunnen beginnen.
Ja.
En dan moet je, en dan leer je ook een heel belangrijk element, denk ik, van sowieso van AI, is eigenlijk overal zou onder moeten staan een disclaimer bij elke AI-applicatie. Ik ben maar een domme AI-applicatie. Ik heb niet de wereldintelligentie van een mens.
All right.
Dus weet dat ik op een dataset getraind ben. En die zal ook wel niet perfect zijn. Ik heb ook geen general...
Dat beseffen mensen vaak niet.
Nee. Dus het idee van, ik ga nu eens even het orakel van AI even vragen. Moet ik naar links of naar rechts? Gebruik alsjeblieft je gezond verstand. En weet dat data nooit perfect is.
Ja. Dus dat is ik ga een keer uitnodigen voor een gastles. Dat is een goede les. Want je ziet dat we binnen de opleiding soms denken van... Als aan het eind van de stage een student een iets laat zien waarin we eigenlijk vinden van ja, hij heeft gewoon niet voldoende data gebruikt of kunnen gebruiken, dan wordt dat dan vaak als onvoldoende gezien. Terwijl ik jou hoor zeggen van ja, maar ook van die mislukkingen kun je leren.
Ja, juist.
En dat ben ik wel heel erg met je eens hoor. Ja. Dat ik denk van ja, dat
laat ze
je
schrijven.
Moet een keer op je bakkes gaan.
Je moet op je bakkes gaan en je moet en je zou ze kunnen laten schrijven van ik heb met een imperfecte dataset gewerkt. Degene die zegt, ik heb met een perfecte dataset gewerkt, die moet je bijvoorbeeld al bijna een onvoldoende geven. Ik heb met een imperfecte dataset gewerkt. Als het aan mij lag, dan zou ik nog A, B en C moeten doen. En om het future-proof te maken, moeten we op die manier management gaan doen op die data. Het zou eigenlijk een integraal onderdeel moeten zijn van überhaupt wetenschappelijk onderzoek en dit soort werk.
Ja, ik vind het een fijn advies voor mijn studenten. Dat ga ik zeker aan ze meegeven. Ik vond het een super interessant gesprek, Frans. Ik heb zelf ook een hoop geleerd en ik hoop de luisteraars ook. We zijn aan het einde van deze aflevering van Snoek op Zolder.
Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.
Mocht je het leuk vinden om meer te lezen over kunstmatige intelligentie en de praktische toepassing daarvan, kijk dan ook eens op de website van de Nederlandse AI-coalitie, nlaic.com. Daar vind je meer informatie over de werkgroep Data Delen waar Frans van Etten aan meewerkt. Je kunt er de gids voor inoperabel delen van data voor AI-toepassingen downloaden. Absoluut een aanrader, vind ik. En kijk ook eens op de website van ICAI, dat is icai.ai, voor de laatste ontwikkelingen rond nieuwe ICAI Labs en de toekomstige ontwikkelingen daarvan. Frans, dankjewel voor het fijne gesprek.
Ja, en dankjewel.
Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder.